Je luistert naar de podcast Maffe Monarchen. Wij zijn Katelijne Blok en Paul Rem.
Hey Paul, wij hebben een gemeenschappelijke fascinatie voor dode gekroonde hoofden. Mm-hmm. En die gaan we weer uitvoerig bespreken. We bespreken de juice, de paleizen, de huisdieren, de fashion en de kunst.
Ja, we fileren ze gewoon. Maar Katelijne, jij en ik hebben wel een beetje belangstelling ook voor het morbide randje. Kortom, we gaan het doen, Maffe Monarchen. Welkom. Ja, we hoorden pianomuziek uit de 19e eeuw, maar het had ook de popsong kunnen zijn van Mika, een song die in 2007 maar liefst 5 weken lang in de UK single charts heeft gestaan en die een ode is aan de maffe monarch van deze aflevering. Dit keer staat in Maffe Monarchen een royal centraal die beslist niet als royal ter wereld is gekomen, maar die als zodanig het wel heel goed heeft gedaan. En als een echte ster stierf zij voortijdig, heel triest, tijdens een dolle autorit. En ze leeft nog voort in films die door haar gemaakt zijn en over haar gemaakt zijn. En we kennen onze grote heldin als de naamgeefster van een grote damestas en een dameskapsel. En dan hebben we het uiteraard over de Amerikaanse actrice Grace Kelly. Tijdens haar jonge leven in Hollywood al een legende, dus tijdens haar leven al, maar die een opmerkelijke doorstart maakte. Als haar doorluchtige hoogheid, prinses Gracia van Monaco.
Hey en Paul, we duiken natuurlijk in onze tijdmachine naar 1982, maar als je nu Grace van Monaco zou moeten vergelijken met iemand, ik blijf die vraag aan je stellen, maar ja, hoe groot was zij dan en hoe groot zou ze nu zijn? Een soort Catherine van Wales?
Waarom niet? Catherine van Wales. Dus de huidige Kate Middleton, ja, zou je kunnen zeggen. En daar komt Kate Middleton, dat is de dochter van een handelaar in feestneuzen. Die waarschijnlijk als haar man koning wordt, dat zij koningin wordt. En dat is een opmerkelijke promotie. En één moet de eerste zijn. Eén burgemeisje moet ooit de eerste koningin zijn. En dat was Grace Kelly. Dus dan ben je toch wel groot. Maar even kort, Grace van Monaco voor dummies.
Ja.
Grace Patricia Kelly wordt geboren in Philadelphia. Echt zo'n East Coast, beetje bekakt milieu. Een vader, zelfmade miljonair, die het beste met zijn kinderen voor heeft. Maar ze moesten vooral flink presteren. Streng Rooms-Katholiek. Ze wilde al heel graag actrice zijn op jonge leeftijd, maar haar vader vond, acteren, dat staat net een halve sport van de ladder, mm-hmm, van prostitutie vandaan, okay, dus doe dat maar niet. Toch kreeg zij, vasthoudend als zij kennelijk was, toneelles in New York. Zoals elke jongen en meisje met een ambitie om het te gaan maken in Hollywood, is ook naar Hollywood gegaan. Ze bofte, want ze kreeg kleine rolletjes in tv-series. Dat gebeurde al echt op jonge leeftijd, al heel snel. Maar ze ging ook filmen met de beroemde Britse acteur Alfred Hitchcock.
Aha, ik ben groot Hitchcock-fan, Paul, moet ik bekennen.
Me too, zeker. En ze sleepte er ook een Oscar mee in de wacht. En dus ik zei al, van ze was in Hollywood al een legende. Het is ongelooflijk, maar het is een trofee, zo'n lelijke Oscar-beeldje. Maar de belangrijkste trofee in haar leven, het is even Grace in het kort, dat is namelijk een prins in de Middellandse Zee.
Want dit klinkt toch echt als, zoals ze in Amerika zeggen, als een American Dream. Actrice en dan daarna, ja, hop, dan word je ook nog eens een keer, ik zeg het even gemakkelijk, maar dan gaan we zo nog dieper op in, word je ook nog eens een keer deel van, ja, het koningshuis van Monaco.
Ja. Ja, dat klopt, dat klopt. Renier de Derde, die zat al een paar jaar op de troon, een jonge vorst. En die moest trouwen, want ja, nogmaals, het is elke keer, elke aflevering weer raak. Katelijn, man en vrouw kunnen van elkaar houden in een huwelijk, maar het is een huwelijk om te overleven. Monarchie gaat om erfopvolging en daar heb je nou eenmaal kinderen voor nodig.
Ja, dat klinkt elke keer maar weer opnieuw als een ware productie.
Het is een mantra, maar het is gewoon zo. En beide partijen moeten er belang bij hebben. En dan hebben we een prins die iets wil, namelijk dat er een vrouw op de troon naast hem komt die het boegbeeld gaat worden van zijn monarchie. Ze trouwt met hem, er komt een romance, ze krijgen kinderen, die zich overigens nog steeds roeren in het jet-set leven in Zuid-Frankrijk. Want we hebben het over Monaco. Hè?
Monaco, wat was dat toen eigenlijk voor staat?
Monaco ligt tussen Nice en Menton, ja, in, aan de zuidkust van Frankrijk. Het is een rots, het is niet groter dan 2 grote voetbalvelden aan elkaar. En ja, na Vaticaanstad over maffe monarchen gesproken. Een stad, de grootste, ja. is het kleinste staatje ter wereld. Het is ook met zijn bijna 40.000 inwoners ook het dichtst bevolkte onafhankelijk staatje ter wereld. Het is natuurlijk hartstikke beroemd geworden in de 19e eeuw. Berucht geworden door het casino. In Frankrijk was elke vorm van roulette was verboden. Dus waar, als je addicted was, waar kon je dan naartoe? Het was wel een reis. En dat maakte Monaco wel een beetje afgelegen in de periferie. Maar dan kon je naar Monaco. En daar heerst dus het huis Grimaldi al meer dan 700 jaar. Het is een van de oudste koningshuizen, monarchieën zou je kunnen zeggen, van de wereld. En dat is nu natuurlijk, ja, kijk, we hebben steeds een maffe monarch. En dat is wel grappig. Maar meestal is dat een vorst uit een monarchie die niet meer bestaat. Een gevallen troon.
Nee, maar dat is Grimaldi.
Maar Grimaldi, die zitten er gewoon.
En die hebben daar altijd gewoon lekker kunnen zitten.
En die hebben daar lekker kunnen zitten op hun hoge rots. Het is natuurlijk de Formule 1 races natuurlijk. Het bruisende jachtleven, de glamour enzovoort. Maar dat was dus het probleem. Renier de derde zit op de troon en die zegt: ik heb twee problemen. Dat is namelijk de eerbaarheid van mijn monarchie. Die wordt helemaal te grabbel gegooid door dat ongure casino leven.
Ik wil het zeggen, want ze zitten daar wel al
goddelijk
heel lang. Maar ergens heb je natuurlijk te maken met imago van, nou ja, ja,
exact.
Een casino gokken.
Nou, exact. En hoe kun je dat ombuigen? En ten tweede, dat is ook weer de monarchie. Stel je voor dat hij geen kinderen zou krijgen. Dan houdt dus de monarchie op. En dat moment zou Frankrijk Monaco zich toe-eigenen. Dus hij heeft een dubbel plan. Ik moet een vrouw hebben om me voort te planten.
Ja.
Want dan heb ik dat de monarchie doorgaat. En ik hou Frankrijk buiten de deur. En dat is het hele geval. Hij was natuurlijk al lang op zoek naar een vrouw. Maar hey, wacht even. Hij wil natuurlijk van zijn reputatie af. Of niet persoonlijke reputatie, maar wel van zijn land. Maar zijn land is niet respectabel. En elke Europese prinses die duikt in de verste,
ik wil donkerste het zeggen,
hoekjes ja weg. En die denkt, nee, heb niet mij daarheen, niet in het vizier. Want je neemt Monaco, dat operettenlandje, gewoon niet serieus. Dus dat kon niet. Het moest een vroom, rooms-katholiek, deugdzaam meisje zijn. Maar ook een meisje met allure. Nou, dan beginnen de kerkklokken al te luiden.
Maar heel veel, Paul, ik zou denken, hij is een gewilde bachelor. Maar dat was het dus helemaal niet.
Nee, want Monaco bungelde nog steeds wel, maar dankzij Chris Kelly is daar dus grote verandering aan gebracht. Onderaan de monarchieën. Weet je wel, dat is toch een beetje een probleem. In 1955, ze heeft dan heel veel films al gemaakt. En vraag me straks nog even naar het liefdesleven van Chris Kelly voor haar huwelijk. Maar dan wordt ze gevraagd om deelgenoot te zijn van de Amerikaanse delegatie op het filmfestival in Cannes. Tijdens een fotosessie ontmoet ze prins Renier. Ja, ik ben een man en ik zie dat niet zo. Maar als ik kijk naar foto's van hoe hij was, nou, dat lijkt mij uiterlijk gezien niet een droomprins. Terwijl Chris Kelly, het is het toonbeeld van een klassieke verheven schoonheid. Ja. Hoe je het went of keert. En dan zie je dat als je kijkt naar haar filmgeschiedenis, want dat stopte abrupt bij haar huwelijk. Maar dat ze in haar laatste film in Hollywood, High Society, alle meisjes speelt dat zich in hoogste kringen begeeft. En dat ze in haar allerlaatste film is dat, geloof ik, The Spawn, is ze zelf prinses. En dan zie je dat rollen van haar echte leven en de rollen als actrice samen lijken te vallen. Er ontstaat een romans en ze besluiten te trouwen.
En dat ontwikkelde zich allemaal op het filmfestival.
En dat ontwikkelde zich langzaam daarna. Het is wel zo dat Grace Kelly een vruchtbaarheidstest moest ondergaan.
Okay.
Want anders is ze niks waard.
Dus het was een romans, maar het was wel een romans met kanttekening.
En dat wist Grace Kelly uiteindelijk wel. En daarom zei ik van, vraag even het liefdesleven, Katelijn.
Nou, okay. Want ik denk dan meteen, dit klinkt helemaal als, nou ja, we hoorden net al even Grace Kelly door het stappenplan van soort, laten we even vanuit haar carrière perspectief, dat zij misschien ook denkt, okay, top, nu heb ik nog een soort extra uitdaging. Ik word prinses.
Ja, maar dan moet je dat eerst worden. En dat verdien je door het imago wat je hebt opgebouwd, zorgvuldig.
Precies.
Als een coole, ongenaakbare, deugdzame schoonheid die je bent, om dat te cultiveren. En nu is het zo dat tijdens de opnames van haar eerste film krijgt ze een relatie met de 28 jaar oudere en getrouwde Carrie Cooper.
Want dat ik wil je toch even onderbreken, Paul, want ik moet meteen denken, dat is toen die tijd ook, al die showbiz en glam, daar hangt natuurlijk ook een hele, nou, we noemen het nu de paparazzo aan vast, met verhalen. Zij is al in haar carrière als, ja, acteur ook genoeg hebben meegemaakt.
Dat is zeker het geval. Maar dit soort dingen. Kijk, we hebben geen social media in die tijd. Nee. In de jaren 50. Dus heel veel bleef niet gezien. En het beeld van de bijna godin, de bijna sphinx-achtige schoonheid, was zo. Ze werd zo gerespecteerd als in haar tijd. Met Elizabeth Taylor, de best betaalde actrice in Hollywood. Ze stond op zo'n hoog voetstuk dat er werd niet aangetwijfeld aan haar eerbaarheid. En ik oordeel niet over haar liefdesleven, maar ik noem het alleen al dat ze dus al met Carrie Cooper een relatie had. Dat tijdens het tweede film, Mogambo, krijgt ze een affaire met Clark Gable. In Hitchcock's Dial M for Murder krijgt ze weer een relatie met haar tegenspeler, Ray Milland. En nogmaals, ik bedoel daar niks mee van dat mag zij niet als niet getrouwd, rooms-katholiek vroom meisje. Maar waar Reynier de derde naar keek, dat was natuurlijk, ik wil een deugdzame.
Ja, die moet het verkopen prinses. Aan zijn hele hofparade.
Die moet het verkopen. Ja. Die moet het aan Europa kwijt van kijk eens, ik heb de ideale vrouw getroffen. En al die verhalen over die tegenspelers is allemaal prachtig. Maar dat is pas een jaar of 10, 20 geleden pas naar buiten gekomen. Dat beeld iets anders is. Maar toen, laat ik het zo zeggen, zag men dat niet. En als men het wel zag, wilde men dat beeld niet verstoren.
Want het klinkt ook een beetje voor, laten we het zeggen, de bühne voor iedereen als de romans van, nou, noem het de eeuw of misschien wel nog steeds.
Ja, dat is waar.
En was dat zo?
En hun huwelijk. Een droom van de eeuw. Ja. Een huwelijk van de eeuw. En dat zegt de pers bij elk huwelijk. Oh, natuurlijk van de eeuw. En oh, geweldig. Het gek is, Katelijn, dat als je foto's van hen beiden bestudeert. Dan lijkt er grote affectie. En nogmaals, ik lig er niet tussen. Hè? Jij ook niet. Maar dat lijkt wel liefde te zijn geweest. En zeer veel respect. En dat het hem wel een echt huwelijk is geweest. Met alles wat daarbij komt kijken. Ook aan ergernissen. Maar ook aan geluksmomenten. En ja, samen ouders zijn van je kinderen. Dus dat is best modern. En dat is natuurlijk ook iets van na de oorlog. Dat wij vinden dat een monarchie, een eerste familie van een land, hè, als je een monarchie bent, ook een modelfamilie moet zijn, een modelgezin. En dat ze het meest mooie leven moeten leiden en ook voorleven dan eigenlijk mogelijk is. Ja. Maar dat wordt wel van ze verlangd.
Want hoe zag dat, want je vertelde net, ze moest dus zo'n vruchtbaarheidstest ondergaan.
Ja.
Was dat het enige wat ze moest doen voordat ze uiteindelijk konden gaan trouwen?
Nee, kijk, het was geen dom Amerikaans meisje van waar ben ik in beland. Ze sprak Frans voordat ze trouwde. Ze is een actrice. Ze was gewend rollen aan te nemen. En ze speelde geweldige rollen in haar leven. Eerst als filmster, daarna als echtgenote moeder. En dan ook nog eens een keer als prinses, zou je kunnen zeggen. Dat zijn geweldige rollen die ze heeft gespeeld. Maar ze wist wel, acteren is nu voorbij. Want stel je voor dat ik hierna nog ga acteren, na mijn huwelijk. En ik moet een zoenscène doen. Of een seksscène. Nou, dan ben ik niet meer de geloofwaardige, waardige eerste vrouw van het land. Dus dat werd zeker in de jaren 50, 60. Dat was absoluut onmogelijk. Nou, dat huwelijk is dus een césuur in haar leven. Ze ging van de ene rol naar de andere. De rol van filmster werd ingeruild. De rol als echtgenote. Aanvankelijk, daarna ook moeder, maar in ieder geval als prinses. En dan moet ze ook nog, wordt er ook nog een bruidsschat voor de betaald. Dus dat hoort ook nog eens.
En hoeveel denken we dan aan?
Dat was 2 miljoen. En dat kon vader Kelly, dat kon de Kelly family, zou ik bijna zeggen, wel betalen. Dat wil zeggen 1 miljoen wel. En Grace Kelly heeft zelf ook 1 miljoen gegeven. En MGM heeft de bruidsjurk geleverd. Notabene, Helen Rose, de grote costumière van de filmmaatschappij, heeft de bruidsjurk gemaakt. Helemaal nieuw look. De stijl van Dior.
Het voelt echt als een soort filmproductie.
Het is een filmproductie. Maar daar eindigde, dit was de film van haar leven dat ze tot nu toe had geleid. En weet je, als je een beetje slapeloos bent, ga lekker op YouTube filmpjes kijken. Doe het huwelijk van Grace Kelly. Een film.
Want geweldig. Wie waren er dan ook de celebs van het moment aanwezig?
Nee, niemand. Want Europese vorsten kwamen daar niet. En het is een enorm verschil. Het is een goeie dat je het zegt. Het begin van Grace Kelly. Kijk iedereen op haar neer. Alle vorsten en vorstinnen van, dat is erg. Hè? Zo'n Amerikaans meisje dat furore heeft gemaakt. Weet je, en die wordt opeens vorstin. En toen zij in 82 overleed. Zoveel decennia later was opeens prinses Diana daar. Prins Bernard namens koningin Beatrix. De First Lady of America. De adel opeens. Want ze was een gerespecteerde prinses geworden. En dat is natuurlijk alles behalve maf.
Ja, want ik wil net zeggen. Want als ik nu denk aan dat huwelijk, even daar gelaten, weet je, hoe het verder allemaal moet hebben gezeten. Maar dan denk ik inderdaad aan het sprookje, de glamour, de, nou ja, bijna een soort van utopisch
Disney,
beeld.
Disney ja. huwelijk was
Maar dat
het.
Was dus in die tijd helemaal niet een, zo gezien.
De camera registreerde de glamour die jij beschrijft. Hm. Maar de camera liet niet zien wat er ontbrak. En dat is natuurlijk wel erg fijn als je wordt opgenomen in de kring waar je bent beland. En dat maakt ook dat je kunt zeggen van, heeft zij soms het handboek geschreven van hoe word je prinses? En
ja, dat, want hoe deed ze dat? Was het moeilijk om nou, die omslag te maken van actrice naar prinses?
Ik denk dat ze een goede acteur is geweest. Dus dat haar wel lukte. Dat ze wel zei, dit wordt de rol van mijn leven. Maar Katelijn, we zijn natuurlijk enorm gewend, anno nu, aan koninginnen en ook koningen, prinsen, gemaal, die niet adellijk geboren zijn. Die dus niet evenwaardig geboren zijn aan een koning. Denk aan de koningin van Nederland, die een Argentijnse dochter is van een minister van Landbouw in Argentinië. Denk aan Kate Middleton, die de toekomstige koningin van Engeland misschien gaat worden, maar inderdaad de dochter is van de handelaar in feestartikelen en slingers en dergelijke. Denk aan Camilla, die ook helemaal geen koningin is. Denk aan de koning van Zweden, die trouwde met een Braziliaans-Duitse hostess. Hun dochter, kroonprinses Victoria, die met een sportschoolleraar is getrouwd en prins Daniel heet. Monarchieën in Luxemburg, Denemarken, Monaco dus ook. We zijn niet anders gewend en dat vinden we normaal. Kijk, normaal trouwde je niet beneden je stand. Je was een evenwaardige partij. Je was een gearrangeerd huwelijk. Maar dat veranderde dus halverwege de 20e eeuw. Dat is echt heel gek, maar het is als een voordeel dat vorsten niet meer met vorsten trouwen. Vroeger was het ondenkbaar een vorst. Een burger aan het hof als vorst. Maar tegenwoordig is het juist fijn, omdat wij als gewone mensen kunnen vermoeden dat er tenminste nog iemand in die families verkeert die weet hoe het echte leven is.
Het voelt bijna ook als een tactiek van kijken, zijn ze benaderbaar.
Exact. Het is ook een teken dat een monarchie, vinden wij, relevant kan zijn en met zijn tijd meegaat. Dat is dus volstrekt nieuw, maar je zou kunnen zeggen, Grace Kelly heeft dat veranderd. Want het begint natuurlijk alles, hè, we noemen de Kates, we noemen de Maxima's en dergelijke, maar het begint bij Grace Kelly. Grace Kelly wist, ik word niet beoordeeld 1.0, 2.0. Ik word meer dan beoordeeld. Iedereen staat te lachen in het oude Europa, in de oude wereld, hoe ik op mijn bek ga. En dat gaat dus niet gebeuren. En zij heeft dus een stijl ontwikkeld in elegance, terughoudendheid, gepast gedrag, perfect gastvrouwschap, er zijn op de juiste plaatsen, het rode kruisbal, het rozenbal, weer nieuw leven, maar dan decente, elegante glamour brengen, een troonopvolger baren, de huidige Albert II van Monaco.
Want hoe ging het hof met haar om en Monaco zelf? Want je had opeens een Amerikaanse.
Dat is waar, maar daar heeft ze zich heel goed in weten te redden, omdat ze goed voorbereid was.
Ja.
En dat is natuurlijk een beetje wat met de film uit 2014 natuurlijk werd neergezet, is dat zij van toeten op blazen werd. Maar ik denk nog om even terug te komen. Kijk, zij zette een beeld neer van zo kun je als niet vorstinnelijk meisje, als niet royal, een royal worden. En ik denk dat zij voor heel veel, bijna self-made koninginnen en prinsessen van nu, bij wijze van spreken, een heel goed voorbeeld is geweest.
Maar Paul, als we dan toch kijken, want ik bedoel, haar vader had natuurlijk wel al een bepaald zakcentje op zak. En zij uiteindelijk dus ook als succesvolle actrice.
Ja.
Had ze daar dan wel een voordeel mee?
Ik denk dat ze dat absoluut had. Kijk, nu zijn we gewend dat je natuurlijk genadeloos wordt bekeken.
Ja.
Het oog van de camera is verschrikkelijk. En iedereen heeft een camera. Dat was toen minder. Maar zij was gewend aan die camera. En ze moest allerlei rollen. En wat ik al zei, ook in High Society en Swan. Zij had zich al ingeleefd in een ander leven. En het lukte haar. Misschien ook omdat in Monaco die druk van presteren minder hoog ligt als in Engeland, natuurlijk, waar natuurlijk wat een andere vorm van monarchie is.
En het klinkt alsof zijn real life soap gewoon in was gestapt.
Ja. Het is niet te geloven.
Hey, maar naast dat zij prinses was, zette zij, zoals je al vertelde, al met haar huwelijk eigenlijk als een soort stijlicoon de toon voor een nieuwe soort fashion.
Ja, zij vond, ik ben nu de boegbeeld van die onbetrouwbare operettenmonarchie en ik ga er iets moois van maken. Parijs is chic, dus ze ging heel vaak naar Parijs. Ook met de dochter Caroline bijvoorbeeld, om zich eens goed in de kleding te steken.
Een dagje shoppen.
Dagje shoppen, gewoon punt. Maar denk eens aan die grote, beetje driehoekige tas die zo stevig op de tafel staat. De Kelly bag van
die niet aan te slepen is.
Die niet aan te slepen is. Maar mind you, ik dacht, ik doe mijn vrouw een plezier. Maar nee, ik doe het toch niet. Grace Kelly, die droeg hem voor haar om haar zwangerschap te verbergen. Want dat was in de cent om te laten zien dat je zwanger was. En dat werd een hit. En ik heb gezien dat de goedkoopste Kelly bag nu van leer en of van canvas. Dat kost nu zo'n van 3000 euro. Dat kan misschien net als ik drie keer niet op vakantie ga. Maar de leren Kelly bag die begint bij 7000 euro. En dan heb je hem nog niet in huis volgende week. En ik zag in het vintage wereld al tot in de tienduizenden voorbij komen. Hey, dat is nog steeds iets wat haar naam aan verbonden is. Denk aan de Kelly Roll. Dat is, als je wat langer haar hebt, dan heb je zo'n wrong die laag achter op je
in
haar
het
zit.
Netje.
Het netje oprollen en dan heb je een soort Kelly Roll en dan verticaal. Dat is de Kelly Roll nog steeds. En dat is toch, dat zijn allebei die tas en dat haarding toch een soort uitingen van allure, graties, tijdloosheid, klassiek.
En zouden we het dan ook kunnen zien, net als heel veel andere monarchen, dat bijvoorbeeld mensen haar nadeden? Dus dat het hof haar nadeed, dat misschien in dit geval ook als mensen haar dus toch op beeld zagen, de rest van de bevolking haar kopieerde?
Ja, en dat gebeurt nog steeds. Een paar jaar geleden trouwde mijn oudste dochter en die wilde gewoon een droomhuwelijk. Nou, kreeg ze uiteraard en we hebben een jurk en ik mocht mee en wij passen en passen. En toen had de mevrouw die het verkocht inderdaad van, moet er nog een sluier en wat beeldschoon is een Kelly roll. En mijn dochter accepteert dat, die term, als een volstrekt normaal.
Jij dacht Kelly roll?
Kelly roll, hoe is dat met peper en zout? Of warm of koud of iets dergelijks. Maar nee, dat is dat ding achter op je hoofd. Dus ja, dat zijn kleine dingetjes. Maar wat ik zei, de Kelly bag en de Kelly roll. Maar ik denk vooral toch dat nooit geschreven handboek, hoe word ik een vorstin? Terwijl ik uit het niets kon, bij wijze van spreken. Ik denk dat ze daarmee een hele grote basis heeft gelegd voor de vorstinnen van nu.
Want dat klinkt ook een beetje alsof ze het wel echt alleen moest doen. Niet dat er een hele hof, een huishouding haar stond op te wachten. En bijna misschien wel krampachtig toe haar begeleiden.
Exact. En ik denk dat dat ook het beeld is geworden dat wij hebben sinds 2014. De film met Nicole Kidman daarin. Heel goed lopende film, Grace of Monaco. Maar daar zaten allerlei haken en ogen aan. De New York Times die sprak zelfs niet van Grace of Monaco, maar Disgrace of Monaco. Prins Rainier de derde die vond het heel naar dat in de film gesuggereerd werd dat zijn vrouw tijdens hun huwelijk nog zou hebben overwogen toch nog te gaan filmen, want er was echt geen sprake van. Ook de verhaallijn was veel kritiek op. Het speelt in 1962. Het is zo dat Monaco is in een politieke strijd verwikkeld met Frankrijk vanwege de belastingen. Er kunnen heel veel dingen in Monaco wel die in Frankrijk niet kunnen. En het is,
vindt Frankrijk niet zo leuk, denk ik.
Het is goed toeven in Frankrijk, maar dat in Monaco, en dat vindt Frankrijk niet leuk. En dan in de film doet Prinses Grace haar alles aan om haar, nou wat ze maar kan, om een staatsgreep van Charles de Gaulle, de president, te voorkomen. En nou, dat is allemaal niet zo. Het is een heerlijke zwijmelfilm. Nicole Kidman die doet het heel goed. De setdressing is geweldig. Als je kijkt ook naar de juwelen van Cartier bijvoorbeeld, die Grace ook echt had. Die zijn echt tot in detail nagemaakt. Echt hartstikke goed. Maar uiteindelijk zet dat wel weer een geheel bestaand beeld. En daarin komt ook voor dat ze van toeten nog blazen zou weten. En dat hofdames haar een loer zou hebben gedraaid. En dat is niet het geval.
Want het interessantste natuurlijk ook is dat haar hele familie, die is er ook nog. Dus je kunt ook natuurlijk enigszins wel zeggen, nou, dat klopt niet helemaal met de waarheid.
Ja, dat is een beetje de Meghan Markle gevaar. Hè. Dat is natuurlijk altijd, jij hebt een doel. Alleen jouw familieleden hebben misschien een ander doel. Ja. Die kunnen daar munt uitslaan. En daarom trouwde iemand uit dat milieu altijd iemand met iemand uit hetzelfde milieu. Omdat je wist, wij moeten elkaar daarin beschermen. We hebben dezelfde belangen. Wij kennen elkaars valkuilen van de familie. En zorg dat je het veilig houdt.
Hey, en over veilig gesproken. Want helaas, net als toch wel veel van onze monarchen, eindigt dit ook in een minder gezellig einde.
waar wij wel stiekem dol op zijn. Maar dat inderdaad, klopt. Maar inderdaad, een beroemdheid die voortijdig sterft is natuurlijk een verschrikkelijk gegeven.
Ja.
Maar prachtig tegelijkertijd. En op maandag 13 september 1982, ik wist het nog omdat ik studeerde en ik vond het een schok, op 52-jarige leeftijd. Dus dan is ze nog jong. Dan komt Grace Kelly, prinses Grace of Monaco, die komt om het leven. En ze zit achter het stuur. Ze is op weg naar Monaco. En ze sterft aan een, als gevolg van een beroerte. Op dat moment is zij ter hoogte van La Turbie in Frankrijk. En dat is exact hetzelfde stukje waar een beroemde scène is opgenomen van To Catch a Thief.
Hoe
dus dat is krankzinnig. Krankzinnig. Als gevolg daarvan is de auto in het ravijn beland. Prinses Grace is naar het ziekenhuis overgebracht. Ik geloof in Nice. Daar is ze nog een dag in leven gebleven. En toen heeft prins Renier besloten naar het leven stop te zetten.
Maar haar dochter zat naast haar, toch?
Nou, dat is het hele punt. Stephanie, hun jongste dochter, toen 17 jaar, die zat daarbij. En dat is natuurlijk een heel verhaal. Er is altijd gezegd van meet af aan, dit ruikt naar iets. Stephanie zat natuurlijk achter het stuur, 17 jaar, zonder rijbewijs. Ook al omdat Stephanie al een soort iets had van ja, ik ben een roekeloos typeje, ik ben het zwarte schaap en dat past wel bij haar. Als dat niet zo was geweest, dan hadden ze gezegd, ze hebben ruzie gehad. En prinses Stephanie heeft het zelf recht gezet in een interview van 20 jaar later ongeveer in de Paris Match. Daar heeft ze gezegd, en ik citeer in de vertaling, ik zat niet achter het stuur, ik werd rondgegooid in de auto, net als mijn moeder, die naar de achterbank werd gecatapulteerd. De passagiersdeur, die was helemaal kapot en ik ben eruit gekomen op de ene mogelijke manier, namelijk aan de kant van de bestuurder. Dat is redelijk, einde citaat, dat is redelijk, nou ja, volledig. Zij beschrijft een situatie en dat heeft heel veel gekalmeerd.
Wat denk jij?
Ik denk dat Grace een hersenbloeding heeft gehad. En dat we het altijd een wens hebben om het verhaal nog mooier te maken dan het was.
Omdat het al voelt eigenlijk als een waanzinnige, maar ook verdrietige film.
Ja, en een lotsbestemming.
Ja.
Als je daar al rijdt en
vlek op dat weggetje.
Prinses Grace kreeg in het warme zomer van 82, een paar dagen later, een uitvaart in de familiekapel in de kathedraal van Monte Carlo. Nou, dat klinkt heel groots, maar dat is gewoon een kleine kerk. 400 gasten konden komen. Prachtig. Prinses Diana was er, wat ik al zei. Volgens mij is dat haar eerste buitenlandse missie namens de Britse koningin, die ze ook zelf heel graag wilde doen. Koning Boudewijn van België. Ongeveer 100 miljoen kijkers wereldwijd volgden de plechtigheid rechtstreeks op televisie. Ik was er één van.
En dit voelt een beetje bijna, hoe verdrietig het ook was, maar als een enorme publiciteitsstunt voor Monaco.
Er liggen altijd verse bloemen op de grafsteen. Dat is altijd. En dat is natuurlijk met zo'n beroemdheid die te jong overlijdt. Dat natuurlijk bijdraagt tot een enorme mystificering.
Is het nog steeds zo'n soort bijna toeristenplek?
Ja, zonder meer. Ik was ook zo'n toerist. En dan zie je aan de houding van de mensen dat Prinses Grace gewoon voortleeft. En ik refereerde in het begin al aan het succes van Mika in 2007.
Ja.
En op dit moment is de Grace Kelly Challenge op TikTok een rage.
Vertel me even, Paul, voor de mensen die het niet weten. Wat is het?
Zing het liedje van Mika op jouw eigen verschrikkelijke manier. En dat is een soort battle die geen einde heeft, maar het is heel vermakelijk.
Ik heb zoveel zin om jou dit te zoenen.
Goed, ik kan dat. Ik ga het aan. Maar Grace Kelly, die natuurlijk de rol uiteindelijk van haar leven speelde. De best betaalde actrice, Oscar-winnares. De prinses die ervoor zorgde dat Monaco een onafhankelijke natie kon blijven. Omdat zij een troonopvolger paarde. De Kellyback, de Kellyrol, wat een leven en wat een einde. Hè, met 100 miljoen kijkers op je uitvaart. En je denkt, deze royal had alles. Geld, roem, juwelen van Cartier. Liefhebbende prins aan je zijde. 3 getalenteerde kinderen en dan zo'n drama. Maar als je dan de hype ziet rond haar persoon, die er nog steeds is, dan weet ik, Katelijn, Grace van Monaco is niet dood. Grace leeft.